En wij gaan weer terug naar 1 Johannes hoofdstuk 2. Ja, want dat hoofdstuk hadden wij vorige keer reeds aangesneden. Het is toch een beetje ongelukkige indeling als u mij vraagt. Maar toe maar. Want het ging in 1 Johannes 1 over dat wij gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Zo staat het in 1 Johannes 1, vers 7. En daarna blijft de apostel bij dat woord hangen. Dat is zo hoe hij dat doet. En zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Echter, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dus uiteindelijk de herhaling van vers 7. En dan krijg je vers 8, dat min of meer herhaald wordt in vers 10. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. En u weet wat er dus nu gaat volgen. Nee? Nou, het is eerst, hij reinigt ons van alle zonde. En dan is het, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dan dat is fout. En dan weer, hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. En dan, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan zitten we weer fout. Wat staat er dus in het volgende vers? Dat wij gereinigd worden van onze zonden. Dat is nu weer aan de beurt. Toch? Begrijp je wat ik bedoel? Die structuur, dat is Johannes. Zo doet Johannes dat. Hij loopt eromheen en nog een keer en nog een keer. En je krijgt hetzelfde. Met hier en daar een ander woord. Maar toen maar. Dus staat er, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. De cirkel wordt hier wat wijder inmiddels. Maar ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En ik heb u gezegd, dat is nou de vierde keer dat hij zegt waarom hij schrijft. Toch, dat heb u waarschijnlijk genoteerd, hè. Ik schrijf u dit opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, vers 3. Opdat onze gemeenschap ook zijn met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Mag vers 3. Opdat onze blijdschap vervuld zij. Vers 4. En dan hier in 2 vers 1. Ik schrijf u op dat wij niet zondigen. Of opdat gij niet zondigt. Het doel van deze woorden, het doel van al dit schrijven, het doel van eigenlijk van heel de Bijbel, is dat wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens, zodanig dat niet meer de zonde over ons heerst en dat wij niet weer de zonde zouden dienen, maar dat genade zou heersen. En dat wij de gerechtigheid zouden dienen. En dat is waar het hier dus ook over gaat. En wat gewoon zwart op wit zo gezegd wordt. Ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Maar ja, wij zondigen toch. Toch? Dat is nou al twee keer gezegd. Dus ja. En nu staat er, en indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dat is dan Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat hier staat is fundamenteel niet anders dan wat we hiervoor ook tegenkwamen. Achtereenvolgens. Namelijk, wij worden gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij vergeeft ons de zonde, dat was vers 9. Vers 9, hij vergeeft ons de zonde en reinigt ons van elke ongerechtigheid. En nu, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wat betekent dat? Ja, niet wat anders dan wat hiervoor al stond. Het ging ook over hetzelfde fundamenteel. En wat hier voorspraak heet, ja, ach, er zijn boeken over volgeschreven, over dat vers. Want het is wel een beetje een vreemde vertaling eigenlijk met voorspraak.
Een beetje van pleitbezorger.
Nou, dat bedoel ik. Nou staat de pleitbezorger, ja. Men heeft in diverse vertalingen steeds opnieuw gezocht naar een woord waarvan men verwacht dan dat het de betekenis van het vers goed weergeeft. En dat is toch wat lastig. Want de eerste optie, gewoon met het woordenboek, zegt dat je niet weet wat er staat, dat je helemaal niet begrijpt wat het over gaat en je moet het vertalen. Dan greep je naar het woordenboek en dan zie je staan parakletos. En als je het dan moet vertalen... Parakletos. En als je het dan moet vertalen naar het Latijn, dan vertaal je met advocaat. Dan heb je het netjes vertaald. Er is niks, geen spel tussen te krijgen. Want para is ad. En kletos, dat is spreken. Dus dat is vocaal. Dus dan wordt het advocaat. Betekent, ja, wat het betekent, dat maakt het altijd zo moeilijk. Als je zo'n woord ontleedt, dan heb je het woord voor daarnaast, naast, daarbij. Dat er bij ons, dat heb ik altijd wat moeite mee, met, want dat betekent niks immers. Maar het is naast, bij, ad, u weet wel, van advies en ad, advocaat. Ja. Erbij. Zelfs van adhesie. Maar toe maar. Erbij. En dat andere woord, dat is. Komt van kaleo. Dat is spreken, roepen eigenlijk. Met kracht spreken. Het Engelse to call. Parakletos. Parakaleo is het werkwoord. En dit is het zelfstandig naamwoord ter aanduiding van een persoon, van iemand. En daar heeft men dus van gemaakt spraak. En bijspraak, ja, dat had eigenlijk gemoeten. Naast spraak. Oké, dan wordt het dan maar voorspraak, want we klungelen wat af met voorzetsels. En dus maar voorspraak. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat het gewoonlijk helemaal niet zo vertaald wordt, dat woord. Want de etymologie, die was etymologie, zo heet dat. Dat is de afleiding, de samenstelling van zo'n woord. De etymologie doet er in de praktijk heel weinig toe voor de betekenis van een woord. Hooguit voor de geschiedenis van het woord betekent het wat. Maar in werkelijkheid, wat bepalend is, is altijd de context. Hoe wordt zo'n woord in de praktijk gebruikt? Ik bedoel, toen wij op de televisie, via de televisie, hoorden dat wij van de een of andere elektriciteitsmaatschappij moesten naar een fossielvrije... Nee, niet eens brandstof. Het ging over een fossielvrije samenleving of zo, waar ze het over hadden. En als je fossielen wil hebben, dan kan je het beste, dat is makkelijkst, even naar een plaatselijk museum gaan, daar liggen ze wel. Fossielen. He, kent u dat? Dat zijn fossielen. En je moet van goede wil zijn te begrijpen dat die mensen bedoelen fossiele brandstof. Wat sowieso al raar is. Want ja, die brandstof die ze bedoelen, dat is gewoon dat spul wat ze uit de grond halen. Maar of dat ook fossiel is, ik moet u zeggen dat daar de meningen nog over verdeeld zijn, hoor. Want ze hebben ons wel wijsgemaakt dat aardolie het restant is van vegetatie, van bloemen en bomen en wat het maar is. Maar dat is ook nog maar de vraag. Dus ja, fossielvrij. Alleen uit de context begrijp je dat men bedoelt dat we van de aardolie, van de steenkolen af moeten. Maar het is nog maar, en van het gas, het is nog maar de vraag of dat fossiel is of niet. Maar bovendien, fossielen, dat zijn overblijfselen, versteende overblijfselen van levende organismen. Weet u wel. Nou ja, fossielen. Schelpjes, visjes, meestal. En nog zo te en ander, dat zijn fossielen. Maar ik heb trouwens nog niet gezien dat dat spul dan ook nog op na verloop van tijd verandert in gas of in olie. Of in steenkool, maar daar hebben we het dan maar verder niet over. Dat is ons onderwerp niet. Maar de vraag was, wat betekent Paracletus? Ik moet u zeggen, volgens de statistiek, je neemt je computer of je smartphone, dan zoek je dat even op, weet u wel. Dat woord, Paracletus. En dan zult u zien dat de normale vertaling is die van trooster. Daar was je nou nooit opgekomen. Niet aan de hand van dit vers. Maar toch, zo wordt het vertaald. Iemand. Paracletos, afgeleid van parakaleo. En parakaleo, dat is het werkwoord. En dat wordt vertaald met vertroosten. En dan heb je nog paraklesis. Dat is ook het zelfstandig naamwoord, maar nou voor het ding. Niet voor de persoon, Paracletus, maar het ding, Paraclesis. De een is de trooster, de ander is de vertroosting. Heb u dat? En de andere was het werkwoord. En dat is de normale vertaling, de gangbare, de normale, is de norm dus, de gangbare vertaling van het woord. De vraag is dus eigenlijk, waarom men het hier vertaald heeft met voorspraak. En dan moet ik u zeggen, het nette antwoord is, dat weet ik niet. Het iets minder nette antwoord is, dat ik denk dat de vertalers het ook niet begrepen hebben. Maar dat is niet zo aardig om te zeggen. Maar dat denk ik wel. Want waar het over gaat, is namelijk over het tegenwoordige werk van Christus. En ja, dan haakt iedereen af. Dat zeg ik niet voor het eerst hier, dus ik zeg het toch ongelukkig nou misschien. Maar laat ik zeggen, laat ik het dan vertellen hoe ik dat zou moeten doen. Ik zou moeten zeggen eigenlijk, van tegenwoordige werk van Christus, daar hebben de meeste christenen geen flauw idee van. En de reden daarvoor, wat er gebeurt is namelijk, dat al wat in de Bijbel staat over het tegenwoordige werk van Christus, systematisch, als vanzelfsprekend, zonder dat er ook maar een woord over gediscussieerd wordt, wordt terugverklaard naar het verleden. Nou ja, wegverklaard naar het verleden. En het meest voor de hand liggende voorbeeld daarvan, dat moet ik nu ook gebruiken, want daar gaat het hier ook over, dat is de kwestie van de Heer Jezus Christus, de opgestane, die daarmee gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. En terwijl ik het zo zeg, komt gewoonlijk het commentaar al los. Want ik zei dat hij sinds zijn opstanding is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar stopt meteen het verhaal. En in de Hebreeënbrief is de schrijver, Paulus denk ik, zich dat bewust. En die zegt, ja, daar hebben we een heleboel over te vertellen, maar het is moeilijk om uit te leggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, enzovoorts. Hij stopt meteen. Zodra hij het noemt, stopt hij. Dan begint overnieuw. En dan komt hij er weer bij en stopt hij weer. Dat is de Hebreeënbrief. En, want waar het over gaat, is over het tegenwoordige positie, het tegenwoordige werk van Christus, sinds zijn opstanding, Want, zegt de Hebreeënbrief, en dat is niet een theorie, een uitleg, dat is gewoon wat er staat, wat het wint. Hij is pas hoge priester geworden in zijn opstanding. En er staat uitdrukkelijk bij dat als hij niet was opgestaan en als hij nog op aarde zou zijn, dan zou hij geen priester zijn. Niet naar de ordening van Aaron of Levi en ook niet naar de ordening van Melchizedek. Hij was geen priester. Dat is inclusief de kruisiging. Heeft niks met priesterlijk werk te maken. Absoluut niks. Het priesterlijke werk van Christus is pas begonnen na zijn opstanding. En dan is dus de klemmende vraag, wat doet hij dan sindsdien? Nou ja, dat is het. Wat doet hij dan sindsdien? Hij bouwt zijn gemeente. Hij is, want dan moet ik eigenlijk in de Hebreeënbrief blijven, gemakshalve en om consistent te zijn. Hij is geworden hoge priester van zijn volk. Niet van de wereld, maar van zijn volk. En hij doet verzoening voor de zonde, niet van de wereld, maar voor de zonde van zijn volk. En hij doet wat elke hoge priester, waar elke hoge priester in de eerste plaats voor verantwoordelijk is. Want grote verzoendag is maar één dag van het jaar, weet u nog? Hij doet wat elke priester verantwoordelijk voor is, namelijk het woord van God bedienen. Bewaren, handhaven, onderwijzen. Ik denk dat ik het gewoon op de lagere school geleerd heb. Ik was op een christelijke lagere school. Volgens mij was die van gereformeerd synodale huizen, voor zover zoiets kan, maar zoiets was het. En daar leerden wij dat de priesters inderdaad verspreid woonden door het hele land van Israël. Verspreid, ze waren uit Levi, maar Levi had geen eigen grondgebied. Ze leefden verspreid over onder alle stammen van Israël, zodat er altijd ergens in de buurt een priester woont. Want dat was nodig, want als je vragen had over het woord van God, moest je naar hem toe. Die was er verantwoordelijk voor. Ik weet het zeker, die hebben gewoon op school geleerd nog. En zo is het ook. Dat is de priesterlijke functie, het bewaren van het woord van God. Daar kan ik wel even bij stil blijven staan. Bijvoorbeeld, de priesters hebben ook één huis, dat heet één tempel. Een paleis is het koninklijk huis, dat weet u. Hè? En de priesters hebben een huis, dat is een tempel, dat heet een woonstede gods in de geest enzovoort. Maar de tempel is alleen maar de tempel, ja, niet omdat God daarin woont, want God woont niet in... Goed zo. God woont niet in tempel of huizen met handen gemaakt, zei de bouwer van de tempel. Salomo zei dat. Paulus haalt het aan in Handelingen 17. Dus ja, zo was het ook. Maar de tempel is de tempel omdat daarin het woord van God bewaard wordt. Het priesterlijke huis bewaart het woord van God. En dezelfde man die de tempel bouwde en inwijdde, schreef nog een boek, dat is het boek Prediker. Dat is dat kalee ook, kahal. Dat is dat woord roepen, dat grote stem. Die zei, als je nadert tot het huis Gods, hij zegt, dan zou het niet moeten zijn om daar je offers te brengen, want dat doet elke gek. Dat is mijn vertaling, maar het staat er echt. Der zotten slachtoffer staat er. Echt. Je zou niet moeten komen om wat te brengen. Je zou moeten komen om te horen. Zijt liever nabij, staat er, om te horen. En nabij zijn is het woord voor offeren trouwens. Het is naderen tot, komen bij God enzovoort. En je zou nabij komen om te luisteren naar het woord van God. Dat is in de tempel. En anders lees je Psalm 27. Ik weet nooit, ik kan het nooit onthouden. Ja, die psalm van, er is maar één ding nodig, dat is te verkeren in het huis Gods. en te luisteren naar de woorden Gods. 127. 27. Ik leer het nooit hoor. Ik ben er te oud voor geworden op een ochtend. Nou ja, laat me zitten. Ik moet het opschrijven gewoon en dan op een briefje in mijn Bijbel leggen. Psalm 27. Is maar één ding nodig, staat er. Dat is te verkeren in het huis Gods. En te luisteren naar het woord Gods. Daar hebben we dat lied aan te danken. Aan de voeten van mijn heiland. Dat loopt dan weliswaar via Maria. U weet wel, die van Martha, die Maria. En toen zei de Heer toch ook, er is maar één ding nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Dat was de verwijzing naar de psalm. Maar goed, wat ik probeer te vertellen is dat het tegenwoordige werk van Christus heet priesterlijk werk. En dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de bediening van zijn woord. Als je het dus hebt over het werk des Heren, om eens een christelijk cliché te gebruiken, het werk des Heren, dan moet u beseffen dat het werk des Heren bestaat uit het bedienen van zijn woord. Hij zorgt ervoor dat dat woord daar terecht komt waar men ernaar vraagt. Waar men de waarheid zoekt, zou men die vinden. En hij zorgt daarvoor. Dat hij daar personeel voor gebruikt. Ja, dat is zo. Maar dat is zijn werk. En de bedoeling van het werk in onze dagen is dan vervolgens weer de wording, de roeping, de verzameling, de opbouw van zijn volk, dat wil zeggen van de gemeente. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Zie? En in de praktijk, ja, ik kom er toch niet onderuit. Ik lees u dan toch maar weer Romeinen hoofdstuk 12. Omdat het daar heel fundamenteel staat en samengevat is. Het Romeinen 12, dat zijn officieel de eerste versen van wat officieel heet het praktische deel van de brief. En het is de eerste brief in onze Bijbel. Dat wil zeggen, het is de meest basale. En als je dus in deze verse bent, dan zijn het zwaarwegende verse uiteraard. Het is de inleiding tot wat wij dan noemen het praktische leven van kinderen Gods. Daarvan staat in Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, zoals hiervoor besproken in de voorgaande 11 hoofdstukken van Romeinen. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot offer, tot levend offer, tot heilig en Gode welbehagelijk offer, want dat is uw logische, dan is het redelijk, logisch, dat is uw redelijke godsdienst. Als ik hem andersom lees, wordt het ongeveer dit. Je dacht dat je godsdienstig zou moeten zijn, maar dat is niet zo. Wij zijn niet religieus, wij zijn er juist van verlost. Dat is in het voorgaande 11 hoofdstukken uiteengezet. Wij zijn daarvan verlost. En voor zover we dan toch religieus zijn, zegt de apostel, nou ja, religie vraagt offers van de mens. Dus als je wat religieus wil zijn en wat te offeren wil hebben, of iets wil offeren, het is mijn ding, dat is je lichaam. Dat is ook het antwoord op de vraag, moeten wij als christenen onze tienden geven? Nee, het is honderden. Het is niet 10%, het is 100%. Dat is het. Een absurde vraag eigenlijk. Dat gij uw lichamen stelt tot offer. En dat betekent niet... Dat betekent niet dat we nu dood moeten. Nee, dat is voor Dat zeg ik omdat men bij offer denkt aan dood. Ook in onze taal is dat ingeslopen. Men gebruikt het woord slachtoffers voor, voor mensen die schade geleden hebben enzovoort. En we noemen het, heeft zoveel slachtoffers. Wat, aan wie zijn ze dan geofferd? Dan heb je weer zoiets. Maar wat betekent offer? Volgens je woordenboek? Een aanbieding. Een offerte. Offreren. Offeren. Een offer is een gave. In die zin dat wij het woord offeren gebruiken als wij iets geven aan iets of iemand die hoger is dan wij. Het staat echt in het woordenboek. Dat heb ik niet verzonnen. Het staat gewoon in het woordenboek. Zo. Dus aan God of aan de kerk. Het is personeel dan. Grondpersoneel noemen we dat wel. Maar doe maar. Of aan de koning. Dat kan allemaal nog offeren genoemd worden. Maar als het op gelijkwaardig niveau is, dan noem je het zo niet. En als het over handel gaat, noem je het een offerte. Maar het is hetzelfde woord. Het heeft niets met dood van doen. Dat u dat goed begrijpt, hè? Dat blijkt hier ook. Want wij zouden onze lichamen offeren. Niet om dood te gaan, maar we zouden onze lichamen offeren. Omdat wij, vanwege de ontfermingen Gods. Zaten? Verwijs het naar de voorgaande hoofdstukken. Omdat wij als gelovigen. Broeders toch? Omdat we als gelovigen met Christus zijn levend gemaakt. Romeinen 6. Met hem gestorven, begraven, opgewekt. En niet alleen Romeinen natuurlijk, maar in andere brieven staat het net zo, op dezelfde manier. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is Jacobus 1. En in Efeze 2, en u heeft hij, terwijl gij dood waart, medelevend gemaakt en zelfs medegezet in de hemel. Enzovoorts. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar nu wij wedergeboren zijn en nu die geest van God, dat is Romeinen 8, nu die geest van God dan wel de geest van Christus in ons is, nu dat nieuwe leven in ons geplant is, worden onze lichamen als levend gemaakt beschouwd. En dus als gereedschap voor dat nieuwe leven wat erin geplant is. En daar zouden wij ons voor beschikbaar stellen. Offeren. Beschikbaar stellen. Heb u dat nog? Wij evangelischen, wij geven ons leven aan de Heer. Nou ja, wij krijgen het van de Heer. En door geloof en door wedergeboorte. En daarna stellen we onze lichamen aan hem ter beschikking. De term was trouwens ook die van overgave. Als mensen tot geloof komen. Er werd gezegd, die is tot overgave gekomen. Let op gave. Offer. Ja. Dat zouden wij eerst doen. Dat is heel onze religie, voor zover wij religieus zijn, is het dat. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Nee, van ieder van ons. Met als gevolg, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Toen heeft iemand bedacht dat gelijkvormig slaat op de buitenkant. Maar ik moet u zeggen, wij als gelovigen zien er net zo uit als ongelovigen. Ook al kleden wij ons misschien dan anders, maar dan nog. Dat lijkt mij dat ik nou voldoende gezegd heb, toch? Wat is het dan waarin wij zouden verschillen van de wereld? Nou, die is makkelijk, maar dan moet je helemaal terug naar Romeinen 1, vers 18. Daar staat dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. de morele kwestie. Daar zouden wij niet aan meedoen. En dus zouden wij veranderd worden, staat er, door de vernieuwing van uw gemoed. In gewoon moderne Nederlands, door de verandering van denken. Want gemoed, dat is je mind, dat weet u, hè. Of het nou vol is of minder vol of leeg, je mind. Maar het is je gemoed. Ja, die N van mind, die is ertussen geslopen, maar het is gemoed in het Nederlands. Het is je denken door de verandering van denken. Ik meen dat de vertalingen zijn waar het ook zo staat, hoor. Verandering van denken. Dus het vervolg erop. Dat is ook letterlijk het vervolg, want het vervolg is de eerste Korinthebrief. En er staat, bij herhaling staat, denk erom dat je van jezelf niet bent. Je bent niet van jezelf, je bent des Heren. Je hoort bij het lichaam van Christus, enzovoorts. Dat gij uws zelfs niet zijt, enzovoorts. Een deel uitmaakt van een andere wereld als het ware. Namelijk eigenlijk van de nieuwe schepping al. Maar vooralsnog is dat niet anders dan de gemeente waarin wij een plaats zouden innemen. Het is een verandering van denken. En ook in 1 Korinthe wordt meteen gezegd dat het niet gaat om de vraag of iets geoorloofd is of niet. Dus de verdere uitwerking van Romeinen 7 hiervoor. Dat het niet gaat om of iets geoorloofd is of niet in ons praktische leven. De vraag moet zijn of het nuttig is of niet. Oké. Of het tot verheerlijking van God is of niet. Nee, er zijn geen voorschriften verder bij. Dat moet je zelf bepalen. Die verantwoordelijkheid daarvoor moet je zelf leren dragen. Dus ja, natuurlijk kunnen we nou onszelf in groepjes verdelen aan tafeltjes, weet je wel. En dan gaan we erover praten met elkaar. En dan, kent u dat verschijnsel al? Hoe je je tijd kunt vullen met volstrekt nutteloze bezigheden, als je het mij vraagt. Nou ja, ik ben altijd wat kort door de bocht, maar ik zeg het maar graag, liefst zo zwart-wit mogelijk. Uiteindelijk heb je daar niks aan. Ik begrijp heus wel dat het wel nuttig is om af en toe dingen onder woorden te moeten brengen. Want dan moet je je gedachten ordenen, anders kun je het niet onder woorden brengen. Dus dat is heel nuttig, dat geef ik meteen toe. Maar vooruit, er zijn dingen waarvan je de verantwoordelijkheid echt niet kunt afschrijven. En dat is de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Maar het begint met verandering van denken. Dat is wat je moet leren. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. De wereld heeft geen belang bij de waarheid. Integendeel. Waarheid, men ontkent zelfs dat waarheid bestaat, überhaupt. De mens is tot alles in staat, tot de meest grove leugens, enzovoort. Dat is, maar goed. Ik ga er maar niet verder op in. Maar het is te gek om te vertellen eigenlijk. Maar het gaat wel zo. En wij zouden er niet aan meedoen. Wij zouden het houden op de waarheid. En dat is Christus. Dan wel, het is het woord van God. Dus wordt niet de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En het is niet moeilijk om even vast te stellen dat ons denken alleen kan veranderen doordat wij andere informatie tot ons nemen dan de wereld. Ons denken wordt gevoeld door wat erin komt, door de zintuigen. Door de informatie die wij tot ons nemen. Daarom zorgt de duivel ervoor dat we zoveel informatie op ons afgegooid krijgen, dat we er letterlijk mee doodgegooid worden. Althans geestelijk. Want je weet toch niet meer wat je er allemaal mee moet. Met al die informatie. Echt niet. Maar ja, ik moet daar ook maar niet verder op ingaan. Wat mij altijd verbaast, wat mij tegenwoordig verbaast is, dat ik moest vroeger, als ik wat weten wilde over de Bijbel, dan moest ik echt zoeken. En soms heel letterlijk, hele zoektochten gehouden naar literatuur, boeken, informatie, documentatie, wat het maar was. Ik bedoel, je bent niet de eerste die de Bijbel leest. Dus er zijn anderen ook geweest en die hebben ook wel eens wat opgeschreven. En je moest van alles om dingen te vinden. Enzovoort. En tegenwoordig, dat zeg ik dan spottend, min of meer, je neemt je smartphone, waar heb ik dat? Oh, die ligt daar. Maar je doet toch geen stappen, dus die hoef je nou toch niet te tellen. Nee. Maar neem je smartphone of wat je maar neemt en dan zoek je wat staat, dan zeg ik u, ja, het woord daar is parakletos, enzovoorts. En dus, vroeger zaten er mensen te kijken, waar heeft hij het over? Oh ja, dat is Grieks. En nu zitten meteen mensen. Ja, het staat er echt, parakletos. Ze hebben het gevonden, strongnummer en al. Dat is informatie voor iedereen beschikbaar. Computerprogramma's, bijbelstudie, verwijsteksten, commentaren, druk op de knop, commentaren van die of van die of van die of die, wat je maar hebben wil. En helpt dat?
Voor de mensen die
er
voor openstaan.
Ik vind het een stuk makkelijker. Ik kan even sneller wat nazoeken dan voorheen. Maar doe maar. Maar om het in het algemeen wat helpt, ik geloof er niks van. Ik merk er namelijk ook niks van. Ik heb vandaag nog van iemand een mail die betreurde dat ik de leer van de opname van de gemeente aanhing. Want die leer was in de tijd, in het jaar zoveel, in de middeleeuwen of zo, uitgevonden door een of andere priester. Ja, en dat schijnt er zo te zijn. Heb ik wat gemist? Ik ken het alleen uit de Bijbel eigenlijk maar, dus doe maar. En dan kun je dat vinden, nou en daar ben je dan mooi klaar mee, zeg. Dat schiet ook toch niet op? Nee. Dus wat nodig is dat mijn liefde heeft voor de waarheid, voor het woord van God. En ik ben dankbaar voor alle mogelijkheden die wij krijgen om dat woord inderdaad tot ons te nemen en inderdaad te bestuderen. Het is een wat zware term, maar toch onderzoeken moet ik dan zeggen, want zo staat het dan in Johannes 5, meen ik. Onderzoek de schriften, dat is dus wat wij doen. En het belang daarvan is dat wij daardoor ontrokken worden aan de wereld, anders leren denken, de wereld anders beschouwen. Ik bedoel, wij kennen een God die de wereld gemaakt heeft, die de wereld in stand houdt, die wat gedaan heeft in het verleden. We kennen de historie daarvan, vinden het ook terug. En vervolgens weten we wat hij vandaag doet en ook wat hij in de toekomst nog gaat doen. Toch? Nou ja, dat kunnen wij weten, want dat staat allemaal in de Bijbel. En dat maakt ons los van een wereld die het verleden niet kent, die niet weet waar de mens vandaan komt, die kapitaal uitgeeft trouwens om zijn theorieën te ontwikkelen over hoe het leven zou zijn ontstaan enzovoort. En Proxima Centauri heet het tegenwoordig. Oh nee, dat is een planeet. Alpha Centauri. Maar goed, de dichtstbijzijnde planeet in een ander buiten ons zonnestelsel. Dat weet u natuurlijk, dat is Proxima Centauri. Dat doet het licht 4 jaar over. Het licht doet 4 jaar erover om hier te komen. En dan gaan wij uitzoeken of daar ook intelligent leven is. En de sterrenkundigen zijn zeer enthousiast. Ik heb van de week weer wat gelezen daarover. Enzovoort. En dan, hoe onbenullig kun je wezen, denk ik wel eens. Wat moet een mens daarmee? Interessant, maar gaat u verder. Ik gun iedereen zijn hobby, hoor. Daar gaat het niet om. Ik vind het dus best wel leuk. Maar het is toch niet echt zinnig? Dus ik vind het een leuke hobby, een leuk tijdverdrijf. Het is toch niet zinnig? Nou ja, over de Elfsteden toch zal ik het niet met u. Maar, dus, die is toch gewoon leuk, maar het is er niet zinnig. Van Leeuwarden naar Leeuwarden, 200 kilometer, op de schaats. Dat is alleen maar leuk, maar het is toch niet zinnig. Maar wij willen graag hier hebben over zinnige dingen. En zinnig is dat wij inderdaad de Heer leren kennen. En dat is een verandering van denken. Een hele omslag maken. Besef dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Het uitzicht hebben ver over de dood heen. Ver over het graf heen. En inderdaad weten wat de wereld te wachten staat. Nou ja, wat ons te wachten staat, wat de wereld te wachten staat. En we zien uit naar de openbaring van Jezus Christus en zijn heerlijkheid enzovoorts. Ik zou nog geen raad weten als ik dat niet wist allemaal. Wat moet je dan in die wereld? Een zinloze samenleving. Nee, echt niet. En het verleden dient er ook niet toe. Goh, dat heb ik mijn best gedaan om al die versjes uit het hoofd te leren. Die van, o schitterende kleuren van Nederlands vlag. Wat wappert gij vier, enzovoort, hè. En waar ben ik bij, als ik u zie, je zingt tegen de vlag. Als ik u zie aan vreemde kust, enzovoort. Je mag het niet zeggen, hoor, dit. Want, dat is streng verboden, dit, hè. Toch? Ja, vaderlandse bergen op Zoom houdt u vroom. Ja. Wacht dat nog wel? Ja. Weet ik veel. Wij stonden elke koninginnedag, dat was 30 april, stonden wij op de stoep van het stadhuis. Ja. Met de verzamelde jeugd uit het hele bisdom, uit het hele dorp bedoel ik, sorry. Uit het hele dorp, Bodegraven enzovoort. Ik meen de Rooms-Katholieken ook, als ik me goed herinner. En dan zongen we deze liederen. Toch? Uit volle borst enzovoort. Kom daar nu nog eens om. Er zijn mensen die er aanstoot aan nemen. En dus mag het nou niet meer. Toch? Nou ja. Kortom, we zijn ons verleden ook kwijtgeraakt. Nou ja. Anders denken. Daar gaat het om. Er moet een hele knop om. En we moeten ons eigen natuurlijke leven leren relativeren. Leren leven in een besef dat dat tijdelijk is. Maar maak je geen zorgen. Integendeel, wij moeten namelijk nog verlost worden van ons lichaam. En daarheen zijn wij onderweg. Dat is niet de blinde muur en dan houdt het op. Integendeel. Het is een complete omslag. Zie? En dat is dus wat er staat. Maar let op de volgorde. Eerst stel dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God, welbehagelijk offer. En daarna dus wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat werkt dus ook naar buiten toe uit. Vernieuwing van denken betekent dat je in je leven andere beslissingen neemt. Andere wijze van praktisch leven ook. En vervolgens op dat. Want daar komt het doel ervan. Hè? Volgende fase. Op dat gij moogt proeven. Ondervinden. Smaken mag ook. Daar kan ik niks mee. Dat gij moogt proeven. Ondervinden. Welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want de genade die we hebben ontvangen is niet alleen genade tot vergeving der misdaden. Maar het is ook genade dat wij van de Heer een baan, een job krijgen. Oké, dat noemt men een geestelijke gave. Maar in de eerste plaats is dat wel een erg vage term. En zo letterlijk staat die term ook weer niet in de Bijbel. De gaven, geestelijke dingen worden ze genoemd. Inderdaad. Want door de geest en door die verandering van denken komen wij terecht in een speciale positie binnen de gemeente. binnen de verzamelde gelovigen, alwaar wij enige verantwoordelijkheid te dragen krijgen. En dat krijg je cadeau. En dat is je gave. Dat wordt alom betreurd, dat het zo is, maar zo werkt het. Dat is wat het volgens de Bijbel is. En waar wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, leren wij verstaan, proeven, smaken, dat is mooi Nederlands, welke de goede, welbehagelijke wil en volmaakte wil van God is, voor ons, voor u, voor mij, individueel. En dan zegt Paulus, want door de genade die mij gegeven is, en dat was niet zijn vergeving van zijn zonde, maar het is de job die hij kreeg. Nou ja, het apostelambt. Want door de genade die mij gegeven is, hij zegt, dit is mijn verantwoordelijkheid, dit moet ik doen, dit is mijn taak. En op grond van die taak moet ik u nu meedelen, dat een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God aan een ieder de maat gedeeld heeft, de mate des geloofs heet dat. Dat wil zeggen, God geeft aan een ieder van ons een bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaald werk. Dat is het. Met een bepaalde maat, dat wil zeggen, dat is beperkt. Een maat is per definitie beperkt, dat weet u, hè? Hopelijk. Hè? Ja. En de maat van wat wij krijgen is afhankelijk of wordt bepaald door trouw. Er staat geloof. Gelijk als God aan een ieder de maat des geloofs gedeeld heeft. Dat u niet denkt dat God geloof uitdeelt met een maatkannetje. Nee, het gaat om dat God ons een plaats geeft binnen zekere grenzen. Dat is de maat. Daar komt het begrip matigheid ook vandaan, ook in het vocabulaire van Paulus. Matigheid enzovoorts. En die maat die we krijgen, wat wij krijgen, dat is in hoge mate bepaald, ja, door geloof, maar dat is wat moeilijk. En daarna zeg ik, wat ik altijd zeg, als je het woord geloof niet kunt plaatsen of niet goed begrijpt, dan vervang je het door trouw, want het is hetzelfde woord. In Grieks dan wel Hebreeuws, maakt niks uit, het is hetzelfde woord. En dus, men krijgt een gave, een verantwoordelijkheid binnen het lichaam op grond van de trouw. De betrouwbaarheid dan, want anders kan ik het niet goed zeggen, de betrouwbaarheid waarover men beschikt. Ik heb het niet over goede of kwade wil. Ik heb het over de beperkingen die ons lichaam ons oplegt. Ik ben er nooit op bedacht dat ik zulke dingen zeg, en ik ben er zeker niet op bedacht om daar voorbeelden van te geven. Dus misschien wilt u me excuseren dan, maar het schiet me niks anders te binnen. Het was in 1980 of 1981, geloof ik, dat ik mijn baan opzegde en dit werk wat ik nu hier sta te doen fulltime ging doen, voor zover je dat fulltime kan noemen. Dat wil zeggen, ik had geen andere inkomsten meer in de praktijk. En mijn vader heeft mij verzekerd dat zijn oudste broer, mijn oom Jo, die was veel ouder trouwens, die zei daarover, dat houdt Ab geen 2 jaar vol. Nee, waarom niet? Omdat het gewoon, het vereist nogal wat. Het is een zware job. Ja, niet alleen de voorbereiding daarvoor. Maar ook wat er allemaal omheen zit, wat ervoor komt kijken. En dat je dan al avonden, en in die dagen ook nog wel overdag, nog een eind moet rijden ook. En je lezingen moet houden en dan weer terug naar de volgende en wat het maar was. Hij zei, dat houdt geen mens vol. En hij zei, nou, geef hem hooguit 2 jaar en dan is het over. Ik doe het tot vandaag. al... dit is van 1981, dus reken het maar uit. Dat is betrouwbaarheid, maar niet als morele kwestie, maar dat moet je lichamelijk op kunnen brengen. Dat is dat lichaam dat, waarvan hier gesproken wordt. Je moet niet zwak, ziek en misselijk zijn, want dan kan je dat zo niet doen. Begrijp je wel? Ik bedoel er verder niks mee. Het is ook niet als een morele kwestie, maar hoe betrouwbaar is iemand? Kan iemand een bepaalde job aan? En het voorbeeld wat ik altijd aanhaal is, het Bijbelse voorbeeld, is het voorbeeld uit Matthäus 25, waar dan staat, dat is in de gelijkenis van de talenten, die ik met aarzeling aanhaal, omdat die gelijkenis eigenlijk helemaal niet over onze dagen gaat, maar toen maar. Maar er staat dat de Heer riep zijn dienstknechten bij zich en gaf ze de een zoveel talenten en de ander zoveel talenten en de ander zoveel talenten. En ieder naar zijn vermogen. En waarom ik het aanhaal is omdat wij allemaal maar denken dat de Heer hen vermogen gaf. Het vermogen om dit te doen. Het vermogen om dat te doen. Maar hij gaf hen niet het vermogen om dat te doen. Hij gaf hen de verantwoordelijkheid. Op basis van gebleken geschiktheid. Dat is vermogen. Of iemand het kan of niet. Heb je dat nog? Er is veel misverstand over wat bekend staat als geestelijke gaven. Natuurlijk kennen we uit de Bijbel sommige wondergaven, noemen wij ze dan. Maar die zijn exclusief. Maar dus daar heb ik het nou eigenlijk niet over. Ik heb het over alle andere dingen, wat het maar is. Men krijgt het van Gods wegen toegeschoven op basis van geschiktheid. Van trouw, van betrouwbaarheid. Dat is wat de Heer bepaalt. En ik denk dat het onderweg zelfs nog veranderen kan ook. Maar doe maar weer. Maar in principe, God geeft het. En daarna zit je eraan vast. En wat de Heer jou geeft, wat de Heer jou hebben wil, dat kan niemand je vertellen. Dat moet je ondervinden, moet je proeven. En als je niks proeft, dat is jammer dan, maar dan dat hangt aan verandering van denken. En als dat gemoed, dat denken niet verandert, ja, dan is het waarschijnlijk omdat u nog nooit uw lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Nee, we hebben het niet over een ritueel, we hebben het over bewust. Een overgave aan de Heer. Dat is waar het over gaat. Zie? En dit is systematische volgorde. En dan, dat leidt dan ook meteen tot die uitspraken over gelijk wij in één lichaam vele leden hebben enzovoorts. Want het punt is dat wij dus als gelovigen een plaats innemen in dat lichaam van Christus. En daar elkaar tot hand en voet zijn, uitdrukking ontleend aan 1 Korinthe 12, bijvoorbeeld. Maar daarin is onze plaats. En het een en ander binnen dat lichaam wordt gecoördineerd. Iedereen kent dat toch, dat woord tegenwoordig? Er wordt gecoördineerd, er wordt op orde gehouden. Bij elkaar gehouden. Door het hoofd. Dat is in het menselijk lichaam ook zo trouwens. Maar dat is in dit lichaam ook, dat lichaam van Christus. Daarom is er maar één hoofd der kerk, weet u wel. Nou ja, dat is de Heer Jezus Christus en die regelt het. En als je die niet vertrouwt, ja, dan moet je zelf wat regelen. Dan ga je een kerk stichten en dan ben je dus kerkmuren aan het opbouwen die je daarna weer moet afbreken omdat je vindt dat ze er niet hadden moeten zijn. Maar je hebt ze er zelf neergezet, hoezo? Dus echt, simpel genoeg, de Heer zou zijn werk doen. Nee, in u en in mij. Dat wil zeggen, dat is voor ieder van ons is dat anders. Omdat mensen nu helemaal niet allemaal gelijk zijn. Ook niet voor de Heer. Nee, de natuurlijke mens, daarvan geldt, ze is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd. Er staat niet, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd. Dat hebben ze allemaal gemeenschappelijk. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Maar voor zover wij leden zijn van de gemeente, kent de gemeente, lees het maar na in 1 Korinthe 12, handen en voeten. De een dit en de ander dat. Het verschil van, en dan geeft de apostel voorbeelden, en dan heeft iemand het weer gesystematiseerd. Hier hebben we het rijtje van geestelijke gaven. Ja, jammer dan. Zo werkt het niet. Maar wat ik probeer te vertellen, is dat het tegenwoordige werk van Christus wordt beschreven als het werk van een hoge priester, een hoge priesterlijk ambt. En de hoge priester is het hoofd, oké, van een lichaam. Maar dan is het een priesterlijk lichaam. En als Christus het hoofd is van de gemeente, dan is de gemeente dus een priesterlijk lichaam. Eigenlijk had ik moeten zeggen hoge priesterlijk, maar dan moet ik je ook weer uitleggen. Dus ik hou het maar even op. De gemeente is een priesterlijk volk. En begrijp me niet verkeerd, dat staat maar niet alleen in de Hebreeënbrief, hè? Nee, dat staat ook, als het, met die term, staat het ook in Efeze. Wij zijn een woonstede Gods in de geest, een tempel, toch? Waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. Het is beeldspraak, ontleend aan een bouwwerk, maar het is een tempel, enzovoorts. En in 1 Petrus wordt het nog uitdrukkelijker gezegd, nog uitgebreider. Wij zijn levende stenen aan elkaar gevoegd met die ene steen enzovoort. En wij zijn inderdaad een koninklijk en priesterlijk volk. Om te verkondigen, schrijft hij erbij. Want dat priesterlijke volk, dat volk van priesters, heeft de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en dus te verkondigen. Te verspreiden, te prediken, uit te leggen, wat dan maar is, te bedienen. Daarom heet de gemeente ook een pilaar en vastigheid. Een vaste pilaar betekent dat, een heel vaste pilaar. Der waarheid. En vervolgens weer het huis Gods, dus 1 Timotheus 3. De gemeente. Huis Gods. Pilaar en vastigheid der waarheid. En dat geldt voor de hele gemeente collectief. En dat is bepalend voor onze individuele positie in het geheel. Dat is ook wat Paulus schrijft aan Timotheus. Men moet weten wat dat is, de gemeente, het huis Gods. Anders kan men ook niet weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Staat daar. Zie? En Johannes, ja, Johannes komt langs een andere kant binnen. Eigenlijk wat abstracter. Maar Johannes zegt, ja, hoe dat ook is en wie we ook zijn. Wij worden gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Wij hebben daar de vorige avonden hier over gesproken, hoe dat is. Wij worden gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen enzovoorts. En wat er ook gebeurt in onze levens, wij zijn wedergeboren en wij zijn leden van het lichaam van Christus. En Christus is ons hoofd, wat er ook gebeurt en wie wij ook zijn. En indien wij gezondigd hebben, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, heb ik u uitgelegd. Waarom het is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is ook de strekking van dit vers hier. Daarom wees ik aan het begin van de avond op de herhaling van zetten, die structuur, steeds hetzelfde. Dit is niet nieuw, maar nu heet het, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een bij de Vader. En hoe je dat dan vertaalt, Het is Christus, dat staat er uitgebreid achter. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat scheelt een haar of je had gezegd Melchizedek. Want de rechtvaardige, dat is Zedek. Alleen dat koning had hij net niet gezegd, Melch. Melch Tzadik. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat wil zeggen, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik vind de vertaling van voorspraak, met voorspraak vind ik tamelijk absurd, omdat het komt helemaal niet verder niet voor. Of je het taalkundig kunt verdedigen, of etymologisch, wellicht. Maar het is inconsequent. Het is gewoon, wij hebben een trooster bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat er nu staat, wekt de indruk alsof wij een keer, bij wijze van spreken, een zonde begaan. Ja, ik dacht, we laten de melk vallen of zo. Dan riep mijn moeder, zonde van die kostelijke melk. Dat was 1951, maar laat me zitten. Toch? And it is no use crying about spilled milk, dacht ik. Maar toen was het is ook zonde. En dat we dan, nou ja, goed, we hebben een zonde, oké, een veel ernstige zonde, maar die wil me toevallig niet te binnen schieten. En dan wordt de Heer ineens actief. En die zegt, oh, dan moet ik even naar de Vader. En dan gaat hij voor ons spreken. En zeggen, ja, hij kon er ook niet helpen, want hij struikelde over de kat. Of, nou ja. Is u duidelijk wat ik bedoel? Hoe druk moet de Heer het dan wel niet hebben eigenlijk? Maar dat zijn die gedachten die bij mij dan bovenkomen. Want dan heb ik het nog niet eens over wat u allemaal misdaan hebt. Komt er dan ook nog bij. Dus ja, waarom niet gewoon troosten? Omdat het onduidelijk is. Ik vind dit ook onduidelijk. Maar kijk, het woord trooster, ja, dat kennen we. En tegen dat we op bladzijde 1172 zijn, hebben wij toch al begrepen wat dat woord betekent. Want dat woord wordt gebruikt. Het woord voor troosten. En dan treedt er ook ineens een systeem in werking. Niet van de etymologie, wat betekent para en wat betekent kletos. Maar er treedt een ander systeem in werking. Namelijk dit woord trooster, zoals we dat vele, tientallen malen, feitelijk tegenkomen in het Nieuwe Testament, fungeert in de Septuaginta als vertaling van een Hebreeuws woord van 3 letters, nagam. En daar zit helemaal eigenlijk geen etymologie, geen afleiding meer achter. Nagam staat voor verandering. Het zij linksom, het zij rechtsom. Het zij positief, het zij negatief. De korte versie is, want ik wil niet te lang met die taal stil blijven staan. Bovendien moeten wij pauzeren natuurlijk. Dus zeg ik nu even snel. Dat woord nagam wordt vertaald met trooster, vertroosting, vertroosten. Als uit de context blijkt dat het positief bedoeld is. En of het positief is, bepalen wij dus, hè. Als wij het positief vinden, vertalen we met trooster. En als wij denken dat het iets negatiefs is, dan vertalen wij het met berouwen. En dat lijkt een heel ander ding. Wat zeg je? Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt heeft, of het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had? Nou ja, Jesaja 40, beroemde vers 1, begint met troost, troost mijn volk. Het gaat niet over berouw. Men heeft het positief uitgelegd, dus er staat troost. Maar het is heus hetzelfde woord. De echte betekenis, we hebben daar geen goed woord voor dat beide kanten dekt. Het woord betekent dat er verandering komt. Of teweeg gebracht wordt, of teweeg gebracht is, of wat dan ook maar. En dat is alles. De berouwde Heer, komt verandering. Troost, troost het volk, komt verandering. En daarom is het woord trooster een van de titels van de Messias. En dat ik het zo zeg, komt omdat dat ook in het Jodendom bekend is, zal ik maar zeggen. Kortom, het begrip trooster is gewoon de aanduiding van, wij kennen hem toch, de Heer Jezus Christus, de Messias. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Hij is degene die verandering brengt. Voor sommigen negatief, hij brengt een oordeel. En volgens anderen positief. Hij brengt nieuw leven, nieuw verbond, een nieuw schepping, enzovoorts. Dat is de trooster. En daarna volgt dat hij zei, de Heer Jezus zei, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden, en die zal u een andere trooster zenden. Niet, die zal u de trooster zenden. Dat, zo, woorden van die strekking staan er later wel. Maar hij zal een andere trooster zenden. Want het hele punt is dat het begrip trooster de aanduiding is van de Heer Jezus Christus zelf. Nou ja, officieel sinds zijn opstanding. En als dus Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk, is het, maar dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk, is het de aankondiging van een nieuw verbond. Iets nieuws. Het is nou afgelopen. Er is nou voldoende vergelding ontvangen enzovoort. De tijd van oordeel is voorbij. Nu komen de zegeningen. En de blijde boodschap, het evangelie, vind je daar ook terug. Allemaal Jesaja 40 enzovoorts. Troost. En in het Nieuwe Testament vind je dat woord dus. Nacham, vertaald naar parakaleo, paraklesis, parakletos. Men moet wat, naar het Grieks. Want de lui die de Septuagint vertaalde, die moesten ook een woord bedenken, want het Grieks kon hen ook niet helpen. Toen hebben ze dit woord gepakt. Maar als wij de etymologie van het woord nagaan, de oorsprong, de afleiding van dat woord, komen wij ook verkeerd uit. Je kan niet zeggen dat de Heer onze advocaat is. Ja, dat is een soort personeel en die wordt voor alle klasjes enzovoort. Nee, hij vertegenwoordigt ons in rechten. En dat is veel meer dan de advocaat trouwens. Hij is het hoofd van zijn lichaam, namelijk van zijn gemeente. Het hele punt is dat Christus nog steeds de middelaar is, toch Hebreeën, van een nieuw verbond. Oké, Timotheus dan, hij is de middelaar tussen God en de mens. Maar het punt is, God ziet ons in Christus en wij komen tot God via Christus. En als wij tot God naderen, komen wij niet verder dan de Heer Jezus Christus die God is. En als God handelt, Godheid, God, onzinnelijk God, handelt met u of met mij, met de gemeente, handelt hij met de Heer Jezus Christus, die ons vertegenwoordigt. Hij is de Messias, de trooster, hij is degene die verandering brengt. En het feit dat wij zo'n hoge priester hebben, staat garant voor dat nieuwe leven wat we ontvangen hebben en al wat daarbij hoort. En dus, als wij naar hem gaan en zeggen, maar ik heb gezondigd, dan is hij getrouw en rechtvaardig. Dat is zijn werk. Nou ja, zijn functie. Hoe zeg je zoiets? Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het punt is, wij zijn bekleed met de rechtvaardigheid van Christus die ons is toegerekend. Enzovoorts. al onze hoedanigheden als kinderen Gods zijn de hoedanigheden van Christus. Met andere woorden, ook als wij gezondigd hebben, verandert dat niks in onze relatie tot God. Die ligt vast in de persoon en het werk, tegenwoordige werk, van Christus als middelaar van een nieuw verbond. En daarom heet het ook in Hebreeën dat hij ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te spreken. Men vertaalt met bidden, vaste prik. Maar er staat om voor ons te bidden, maar het woord bidden heeft volgens de Griekse etymologie ook maar alleen de betekenis van spreken, zelfs hardop spreken. Het is hoe je het ziet en hoe je het zien wil. Het is dienst aan God die hij verricht, daarom heet het bidden, en hij staat tussen God en ons. Niet om daarmee scheiding te maken, dat deed de wet. Hij is de verbinding tussen God en ons. En daarom heet hij de middelaar. En eventueel de hoge priester met een wat andere gevoelswaarde die eraan gekoppeld wordt. Maar wat hier inderdaad gezegd wordt, hij is onze, we hebben een trooster bij de Vader. Iemand die de verandering tot stand gebracht heeft. En waarom ook niet? Johannes wordt ervan verdacht dat hij meer dan welk van de Nieuwtestamentische schrijvers dan ook Hebreeuws, Joods zegt men, ik zeg Hebreeuws, denkt. En dat de woorden die hij gebruikt, niet maar hier, maar ook in Openbaring zelfs, maar ook in het Evangelie van Johannes, dat heel zijn gedachtegang gebaseerd is op de Hebreeuwse taal. En het gebruik ervan en dus een Hebreeuwse, Joodse wijze van denken. Nou, als dat zo is, als je het zo kunt zeggen, ik denk wel dat het aardig klopt, zo hoor. Maar als je dat kunt zeggen, dan des te meer moet je dus Parakletos hier gewoon vertalen met trooster. Met Nachem. We hebben een Messias. En al wat die is, die ons vertegenwoordigt bij God. Later zegt hij, maar we moeten er later toch al terugkomen. Later zegt hij in zo'n verband dat indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dat is 3 vers 20. En dan zegt hij niet, we hebben een voorspraak, iemand anders regelt het wel voor ons. Of zo. Hij zegt, het kan wel zijn dat je hart je veroordeelt. En dat je het toch een soort verontreinigd geweten hebt. Maar voor God maakt het niks uit. God is meerder dan ons hart. Kunnen wij nou wel denken. Maar die relatie die wij met God hebben, die kan niet verstoord worden. Het enige wat kan gebeuren is dat wij denken dat die verstoord is. En dat is waarom men het ons aanpraat. En dat is waarom de Bijbel zegt en waarom Johannes zegt, dat kan niet. We zijn één plant met hem geworden, we zijn één met hem. We zijn toegevoegd aan zijn volk, dat beheerst en beheerd wordt door een hoge priester. Of nog anders, we maken deel uit van zijn kudde en de herder zorgt voor zijn kudde, er kan niks fout gaan. Dat is het. En dat is de rust waaruit wij kunnen en mogen leven. Het is de positie dus van waaruit we dus ook met alle vrijmoedigheid alsnog tot hem kunnen gaan en zeggen, Heer, hier ben ik met al mijn gebreken en al mijn tekortkomingen. Maar wij danken u voor uw genade enzovoorts. En alsjeblieft geeft u mij een plek in uw werk. Toch? Als men dan toch een ander woord invult voor parakletos, zal men waarschijnlijk een goede keuze maken met het woord hulp. En dat is binnen Bijbelse context goed verantwoorden. Dan wordt het dus, en indien iemand gezondigd heeft, we hebben een hulp bij de Vader. Ik prefereer gewoon trooster, zoals altijd. Maar als je dan echt wat anders moet invullen, dan hulp. En daar heb ik ook een goede reden voor. Omdat wij in de Bijbel het begrip hulp wel degelijk tegenkomen. Als aanduiding van nieuwtestamentische zaken, dat wil zeggen, daar is een helper groot van kracht. Nou is dat niet de Bijbel, maar de bundel van broeder Johannes de Heer. Maar hij is mij een helper. Die is niet van Johannes de Heer, die is van David. En dan, ja, die uitdrukking komt in de psalmen nogal eens voor. Hulp. De Heer is mij tot hulp. En bovendien vinden we hem in Hebreeën hoofdstuk 4. Wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat is die van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek daar. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wanneer het is, te bekwame tijd. Bijvoorbeeld als je gezondigd hebt, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een hulp. Het is een synoniem dus ook voor de hoge priester van het nieuwe verbond. De Heere is mij een helper. Hij is mij tot hulp geweest. Enzovoorts. Dat begrip is het. Kortom, indien iemand gezondigd heeft, hebben troost. Een trooster bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden. Wat doet de hoge priester ook alweer? Hij doet verzoening, Hebreeën 2, laatste verse, om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Ontleend natuurlijk aan de rituelen van de grote verzoendag. In verband met de Ark des Verbonds en het verzoen. Deksel. Hij is verzoening. Of zoals het in Romeinen 3 staat. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Hilasterion. Tot zoenmiddel. Of hoe men het maar vertaald heeft. Maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus dan. En eigenlijk zou ik u natuurlijk. Dat vind ik altijd toch leuk om te doen. Maar het is zeer tijdrovend. Zou ik dan gewoon een lijstje moeten geven. Waar komen we dat begrip dan nog meer tegen? Want niet dat dat nou zo heel belangrijk is. Letterlijk. Maar dan kom je wel al die schriftplaatsen tegen waar de term gebruikt wordt. En dan krijg je een goed idee van wat de betekenis is. Dan komt er gewicht aan te hangen. Bedoel ik maar, hè. Kijk, als in Lucas 2, vertroosting, het ding, vertroosting. Als in Lucas 2 ons een figuur geïntroduceerd wordt met de naam Simeon, dan staat er van hem, hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Maar u weet toch wat hij verwachtte? Daar stond hij ook op te wachten, naar ter plekke. Op de Heer Jezus. Ja, om het maar eenvoudig te zeggen dan. Het kindeken. En hij nam het in zijn armen en zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want het is niet alleen de vertroosting Israëls, maar ook de zaligheid. Gepersonifieerd in de persoon. Van de Heer Jezus Christus, verwachtende de vertroosting Israëls. Enzovoorts. In Handelingen 9 heet het de vertroosting des Heilige Geestes. Maar ja, die begrijp je zo wel, hè? De Heilige Geest als de andere trooster. De vertroosting des Heilige Geestes. Zeker. Nou ja, enzovoort. God noemt zich zelfs de God der vertroosting. In bijvoorbeeld Romeinen 15, vers 5. Of in 2 Korinthe 1, vers 3. De God aller vertroosting. Trouwens, als ik 2 Korinthe zeg, roep ik altijd meteen Huiswerk voor de volgende keer. Je telt in 2 Korinthe 1, roep ik altijd dan. Hè. Je telt in 2 Korinthe 1 het woord troost. Dat wil zeggen troost, trooster, vertroosting, alles wat troost in zit. Dan heb je even werk. Het is... Ik ben geneigd me altijd te excuseren dan bij de juffrouw Nederlands. Want ja, al die teksten die hebben dat woord troost erin. En dat waarom? Je merkt dat wij iets aan dat woord niet begrijpen. Je merkt dat wij niet begrijpen dat het de term is voor Christus, de middelaar van het nieuwe verband. Waaronder wij als Corinthiërs, als gelovigen leven. Niet in de wereld, met een modificatie. Niet in de wereld, met een religieuze afwijking, of zoiets. Of niet in de wereld, met een beetje hulp van de Heer of zo. Maar gewoon, wij zijn daaruit getrokken, we nemen een andere positie in. We leven in gemeenschap met de Heer, nemen een plaats in de gemeente, enzovoort. Onder de trooster, dan wel de andere trooster. En vanaf 2 Korinthe 1 vers 3, meteen aan het begin dus, krijg je zo ongeveer in alle versen het begrip troost, vertroosting, trooster en wat het maar was. En dan nog een beetje daarna in 2 Korinthe 7 en in 8. Waar men het trouwens vertaald heeft bij gelegenheid met vermaning, want dat komt ook nogal eens voor, dat men dit woord vertroosting vertaalt met vermaning. Dan merk je toch dat het iets met spreken van doen heeft. Maar goed. En dan heb je nog dat hetzelfde woord parakaleo, het werkwoord, zelfs vertaald wordt met bidden, met vragen. We kunnen er dus... Geen enkel Nederlands woord voor invullen. We moeten het met meerdere woorden doen. Maar om bij deze te blijven, parakletos, de man, de trooster dus, die vindt u eigenlijk alleen hier en in Johannes 14, 15 en 16. Dat is niet zo moeilijk te onthouden. Dan heb ik het dus niet over vertroosting of troosten. Vertroosten, maar vertrooster. De persoon, degene die het doet. Dat is dus in Johannes 14, 15 en 16. En de aardigheid daarvan is weer dat die drie hoofdstukken, nou ja, 13 al en 17 ook nog, maar dat die vijf hoofdstukken dus, allen zich afspelen in één en dezelfde avond en op één en dezelfde locatie, namelijk in de bekende opperzaal. Dat is vanaf Johannes 13. Beginnend met de maaltijd, waar trouwens nauwelijks een woord aan gewijd wordt. En daarna gaat het over na de maaltijd, de voetwassing en wat er maar verder komt. En daarna in hoofdstuk 14, waar de beroemde versen staan... Uw hart worden niet ontroerd, vers 1 is dat. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. We kunnen er wel in, wij zongen dus ook, er is geen woning nood in het vaderhuis. Zongen wij vroeger, ja. Er zijn zoveel coupletten in het vaderhuis. Dat vraagt om één regelvorm, heel couplet dan, hè. Dan zal ik jou daar zien... In het vaderhuis. En een van de varianten was, er is geen woningnood. Maar dat zongen we in de 60e jaren. Toen was er dus in Nederland ook woningnood. Dat is altijd zo gebleven. Dus erg nuttig om de prijzen van de huizen lekker hoog te houden. Commercie. Onze economie is gebaseerd op schaarste. Hebben ze u dat nooit verteld? Bladzijde 1. Leerboek Economie voor Beginners in drie delen. Bladzij 1. Economie is gebaseerd op schaarste. Dus het gaat goed met de economie als er schaarste is. Want als er dan wat is, kan je er veel geld voor vragen.
Dus geen handel.
Er is iets mis met onze economie dus, hè. Klopt aan het systeem iets niet. Maar goed. Dat gaat weer veranderen straks.
Ja, precies. Met name wel, ja.
En het kon best eens wezen dat je erin betrokken raakt, ook nog. Dan. Ja. Dus ik zou er toch maar eens over nadenken. Maar toch maar. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. U weet, er ontstaat de discussie, wat is het huis mijns vaders? Want het idee dat een gelovige naar de hemel zou gaan, nou ja, dat kun je dan misschien nog net vinden in, nou, waar zou je het kunnen vinden? In Psalm 68, in het Oude Testament bedoel ik, in Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij. Moeizaam. Jesaja 54, was 57, 57. De rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. Moeizaam. Dus ze wisten het niet. Maar de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij ook zijn moogt waar ik ben. Het geeft mij de gelegenheid, waar ik ook weer niet op bedacht was natuurlijk, maar om toch even de vraag te stellen, en zijn wij waar hij is? Oh, dat wou ik toch wel horen, ja. Wij zijn waar hij is. Ja. Dat u niet denkt dat hij nog steeds bezig is met uw plaats te bereiden. Dat wordt wel algemeen gedacht. Omdat men in de war raakt van de term, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. En dan denkt men, dat gaat over de wederkomst. Maar men heeft dan echt wat gemist hoor. En het staat hier ook in de rest van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen vanaf vers 15 ongeveer. Want de Heer zal ten hemel varen en wederkomen. En de discipelen, de gelovigen, tot zich trekken enzovoort. Want de plaats is bereid, officieel. De Hebreeënbrief legt het uit. De plaats is bereid doordat de Heer inging in het heiligdom. Achter het voorhangsel. Het is beeldspraak maar. In de hemel zelf. En toen hij ten hemel voer, bereidde hij ons een plaats daar. Want de strekking van de Hebreeënbrief is dat hij is ingegaan in het heiligdom, de hemelen doorgegaan, achter het voorhangsel en wat het maar was, in de hemel zelf. En dat hij ons vertegenwoordigt daar en dat wij dus alle recht hebben om achter hem aan daar binnen te gaan. Onder het nieuwe verbond en in de hemel zelf. De weg is open. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Want de plaats is bereid. Zie? Ja. Nou goed, vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Want de Heer kondigt natuurlijk wel degelijk aan dat hij zou sterven en opstaan en ten hemel varen. Op eerste paasdag, dat laatste, opstaan en ten hemel varen. Op eerste paasdag. Was ongeveer het eerste wat hij ook zei tegen de eerste die hij tegenkwam na zijn opstanding. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En iedereen weet dat het daarna geen probleem was om hem aan te raken. Dat iedereen trouwens hartelijk werd uitgenodigd om hem aan te raken voor hemelvaartsdag. Toch? Zodat de conclusie luidt, hij is dus ten hemel gevaren daarvoor. Laat hem maar tot u doordringen, jawel. Hemelvaartsdag was een teken. En niet van zijn hemelvaart. Het was hemelvaart, maar het was een teken van zijn wederkomst. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat die twee mannen in witte klederen dat zeiden. Toch? Echt wel. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn woorden, mijn onderwijzingen, mijn geboden, mijn aanbevelingen, wat dat maar was. En ik zal de Vader bidden en hij zal... Wat denkt u dat de Vader zenden zal? Luistert. De Vader, wat zendt de Vader?
Zijn
Zoon. Juist. Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar gewoon die woorden. Ik zal de Vader bidden. Niet, ik zal God, ik zal de Vader bidden. Wat zendt hij dan? Tenzij anders vermeld zijn Zoon. En dat is ook zo, want het staat er ook vervolgens. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dat is dus de eerste keer dat dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt, voor zover ik weet. Hij zal u een andere, niet een trooster, een andere trooster geven, opdat die bij u blijven in der eeuwigheid. En u weet toch wie er bij ons blijft tot in de eeuwigheid, voor altijd. De Heer zelf toch? Dat weten wij toch? Maar het heet namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij, hij woont bij u lieden en zal in u zijn. Nou, nou, los van die context, u nou vraagt, wie was er bij de discipelen en zou in hen zijn? Ben je zelf toch? Ja, nou, dat bedoel ik. Het is dus de andere trooster, niet omdat het iemand anders is, maar het is in een andere hoedanigheid. Als degene die zich verbergt, als degene die niet lijfelijk aanwezig is, maar die wel degelijk in ons woont, aan wiens natuur wij zelfs deel hebben gekregen door wedergeboorte. Want we zijn met hem opgewekt enzovoorts. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, zoals Petrus dat formuleert. Bovendien, wat zeg ik, het volgende vers staat het gewoon. Er staat, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. De andere trooster is dus net zo goed, de Heer Jezus. En dat woord weder, wat er nu ineens tussen staat. Ja, daar hangt een heel verhaal aan vast. Maar het staat er om de zin vooruit te schuiven naar wat wij de wederkomst noemen. En bij de vertalers, in Dordrecht zou ik maar zeggen, was dat de jongste dag. Die kennen helemaal geen wederkomst van Christus. En onder de wederkomst van Christus verstaan ze de jongste dag. Er zijn er geweest die wel degelijk dit herkend hebben. Dit is geschiedenis van de theologie. Die hierin gelezen hebben, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En ze hebben eruit begrepen dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Laten we zeggen, in elk geval op de zogeheten Pinksterdag. Bij de uitstorting, het gaat toch om de geest? En men rekent uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Wat discutabel is, maar daar heb ik het nou niet over. Maar vooruit, de Pinksterdag. En dan draait men hem om en dan zegt, dat is dus de wederkomst van Christus. Kortom, de wederkomst van Christus heeft al plaats gehad. Als je dus gaat aantonen dat de wederkomst van Christus niet is op de jongste dag, dan zeggen ze, ja, maar de wederkomst heeft al plaatsgevonden, want dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En dan wordt dit vers aangehaald. En het invoegen van weder helpt daarbij. Heb je dat nog? Het heeft allemaal zo zijn verhaal. Maar wat er gewoon staat is dat de Heer ter hemel zou varen en daarna zich bij hen zou melden, om zo te zeggen. Dat is ook wat hij daadwerkelijk gedaan heeft. En sindsdien nemen wij dezelfde positie in als Christus in de hemel namelijk. Hij in ons en wij in hem. Gij en mij en ik en u. En je kent die termen toch? Dat is al lang gebeurd. Het is een beetje triest te denken dat de Heer nog steeds bezig is al 2000 jaar om voor u of voor mij een plaats te bereiden. Paulus zei trouwens, wij weten dat zo ons haardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En niet, dat moet nog bereid worden, of er is het wachten op, het is nog niet opgeleverd, of iets dergelijks. Dat is een misverstand. Maar je moet wel lezen wat er staat. Maar dit is die trooster, dat is een andere trooster. Dat is 14 vers 16 en 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Heb je dat? En als je dan de betekenis van dat in kent, niet maar in het Nederlands, maar in het Grieks, dan begrijp je dat die Heilige Geest inderdaad de naam van de Heer Jezus draagt. Waarom ook niet? Hij heet de Geest van Christus in bijvoorbeeld Romeinen 8. Maar de trooster, de Heilige Geest, door de Vader gezonden. De Zoon dus gewoon. Die komt in mijn naam. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dat een priesterlijke functie is. Die zal u alles leren en het woord Gods indachtig maken, enzovoort. Het is de beschrijving van de hoge priesterlijke functie van Christus. Alleen hier gehangen aan de term trooster. En daarna Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader. Dat u niet te lang stilstaat bij, ik zal de Vader bidden, opdat hij u zenden zal, de trooster. Hier zegt de Heer, die ik u zenden zal, van de Vader. Maakt in de praktijk geen verschil. De geest der waarheid, met dezelfde term als uit 14 vers 17. Die van de Vader uitgaat. Nou, wat gaat van de Vader uit? De Zoon. Ja. Per definitie, ja. Die zal van mij getuigen. Het heet zelfs, die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Maar dat is 16 vers 13. Maar ik ben nu alleen bezig met het noemen van schriftplaatsen waar die trooster genoemd wordt. Dit was de derde en dan krijgen we de vierde, dat is Johannes 16 vers 7. Ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En nou wordt de Vader helemaal niet meer genoemd zelfs. Zie. Dat is het punt, de Heer verdween. In het algemeen van de aarde, verbergt zich tot op heden in de hemels gezeten aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En zijn werk wordt voortgezet, nog steeds door hemzelf, maar nu als de inwonende geest, want dat heet geest. Als je het niet zien kunt, zal ik maar zeggen, dan heet het geest. Dat is de allesomvattende betekenis van het woord geest. Zie. Maar het is niet iemand anders, het is dezelfde. Vandaar dat men het wel degelijk beschouwt als drie eenheid. Als u niet denkt aan Trinity of zoiets, hè? Drieheid, Trinity. De Engelsen gebruiken dat woord Trinity. Wij noemen het altijd nog drie eenigheid. Ik heb moeite met de drie, maar doe maar. Ik hou het liever op eenigheid. Eén God, ja. Ik zal de trooster tot u zenden. En die gekomen zijnde, die doet hun werk. Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Want het is die geest Gods die dat woord heeft voortgebracht. Maar het is de Heer Jezus Christus die het woord is en die het bedient. En in onze dagen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En alles wat het woord doet, wordt dus feitelijk gedaan door de Heer Jezus Christus. En dan, maar nou heb ik geen tijd meer. Dit was de gelegenheid om u erop te wijzen. Maar misschien kom ik er dan volgende keer op terug. Daarom zeg ik het nu even, al was het maar voor mezelf. Erop te wijzen dat in Romeinen 8 staat dat de geest voor ons spreekt. Bid staat er in de vertaling, bid. Dat is de consequente vertaling, consistente vertaling. Moet je ook zo houden. Maar het woordenboek zegt dat het woord eigenlijk betekent hardop spreken. Toen maar. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En een paar versen verder, nog geen halve bladzijde, staat Christus is het die voor ons bidt. Die gezeten is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En er staat bij dat het meer is dan dat hij voor ons gestorven is. U weet waar Christus is, die voor ons gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Met exact hetzelfde woord voor bidden, want er zijn verschillende woorden voor, exact hetzelfde woord voor bidden als een paar versen eerder over de geest. De geest bidt voor ons, Christus bidt voor ons, en datzelfde woord kom je daarna tegen in Hebreeën. Waar staat dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En dat is het slot van Hebreeën 7, namelijk vers 24-25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Opnieuw, datzelfde woord voor bidden ook. Pros eugomai. Dus wie spreekt er voor ons? Als we dan een voorspraak hebben, zal ik dan maar zeggen. Want zo is men bij het begrip voorspraak gekomen, denk ik. Voor zover wij dat hebben. Het is de geest. Het is Christus. Het is de hoge priester van het nieuwe verband. Naar de orde van Melchizedek. Hebben wij er dan drie? Het antwoord is nee, het is één en dezelfde.